In Jesaja 8 waren wij vorige keer. In vers 14. En als het goed is, dan hebt u daar met uw pen een beetje in zitten strepen of schrijven. En we hebben ons best gedaan om langzaam te lezen. Te begrijpen wat daar staat. En dan staat er dus dat de Heer twee verschillende dingen zou zijn. Twee tegenovergestelde dingen. Namelijk iets heiligs. Want dat is wat een heiligdom is. Iets heiligs, een heilig ding zou het eigenlijk zijn. Hè? Enerzijds, maar hij zou ook zijn tot steen des aanstoots en rots der struikeling anderzijds. Hij zal dus twee dingen zijn, iets positiefs en iets negatiefs, voor de twee huizen van Israël. Zodat de meest voor de hand liggende lezing automatisch wordt. Hij is het ene ding voor het ene huis van Israël en het andere ding voor het andere huis van Israël. Er moet nou eenmaal een soort splitsing zijn, want het zijn twee tegengestelde dingen. Iets heiligs enerzijds en aan de, anderzijds is, aan de andere kant is het dan iets negatiefs. Dat wil zeggen iets waaraan men zich ergert en waarover men struikelt. En die twee huizen van Israël, ja, dat is nou net, dat raakt precies, ik zeg altijd, het grote probleem, het grote discussiestuk in verband met Gods werk in deze tegenwoordige tijd. En dat kan je op een heleboel manieren formuleren en daarna over discussiëren, maar het is altijd hetzelfde verhaal. Komt er altijd op neer, hoe zit het nou met het koninkrijk? En het antwoord, ja, het antwoord is natuurlijk gewoon dit, dat het koninkrijk zou openbaar worden, maar dat vergeet men in de hele discussie over het koninkrijk. Hè? Het koninkrijk zou volgens de Bijbelse profetieën openbaar worden via Juda. Sinds Genesis 48 vooruit. En anders sinds Daniel 9. Kijk niet op een paar eeuwen ertussen. De scepter zou van Juda niet wijken, zoiets. En daarna Daniel 9, in elk geval 70 weken zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad. Dat is Jeruzalem, staat erbij. En uw volk is dus het Joods volk. 70 weken en dan breekt dat koninkrijk aan. Maar tot aan dat koninkrijk begint, tot aan het koninkrijk begint, zou er verwoesting zijn. Met name over Jeruzalem. Ik bedoel, met name omdat die naam erbij staat, hè? Zo letterlijk mogelijk. Over het Joodse volk. En in het Nieuwe Testament verzand je in, of verzand is niet het woord, maar word je geconfronteerd met de kwestie van dat het Joodse volk ongelovig is. En als het ongelovig is, dan breekt het koninkrijk niet aan. Want na 70 weken zou de overtreding bedekt zijn en de verzoend en eeuwige gerechtigheid aangebracht. Daniel 9 weer, vers 24, 25, 26, 27, over de 70 weken. Hebben die nog? Nou ja, zover is het met het Joodse volk tot vandaag nog niet. Dus dat koninkrijk, zoals het beloofd was, is niet aangebroken. De troon over de volkeren der aarde is niet teruggekeerd naar Jeruzalem. De troon van David, het huis van David, is niet teruggekeerd naar Jeruzalem. Want dat is allemaal wat beloofd is in verband met het koninkrijk. Nee, in de discussie heeft men weggeredeneerd om er vanaf te komen. Zo van, dat moet je niet letterlijk nemen, of dat moet je overdrachtelijk nemen. Of eventueel, zelfs God heeft het wel beloofd, maar die heeft zich bedacht. Onderweg. Want jij had er niet helemaal op gerekend dat ze ongelovig zouden zijn. Toen is hij maar wat anders gaan doen. Of hij heeft gedacht, ze zijn het niet waard. Er staat ook wel een tekst in de Bijbel waar het zo staat. Ze voelen zich dat niet waardig. Toen heeft de Heer gezegd, nou dan doe ik het toch anders. Dan geef ik de naam Israël, geef ik toch aan een gemeente uit de heidenen. En dan is dat het koninkrijk. Gevestigd niet in Jeruzalem, maar in Rome. Nee, dat zijn serieuze theorieën, broer. Ik probeer mijn lach ook te houden. Maar, want ik wil het ook niet belachelijk maken. Maar je kan moeilijk zeggen dat het serieus is. Maar het wordt ons wel serieus voorgesteld. Dus je moet er een beetje voorzichtig mee zijn. Heb ik in de loop der jaren ondervonden. Maar, ja, sorry. Ik ben altijd heel erg naïef, dus je denkt, staat in de Bijbel, dus je kan het zo zeggen. Maar dat blijkt dus niet het geval te zijn, want men is daar gevoelig voor. Je staat meteen op tenen van die mensen die andere theorieën bedacht hebben. Maar goed, maar het verhaal is dus eenvoudig. Het Joodse volk was ongelovig. Dan krijgen we vervolgens Romeinen hoofdstuk 3. Wat is het? Dat sommigen ongelovig geweest zijn, zal hun ongeloof het geloof van God er niet doen. Dat zij verre. Met andere woorden, God laat zich niet tegenhouden in zijn werk door een ongelovig Joods volk. Met andere woorden, de koning is wel degelijk als zodanig gekroond. Uitermate verhoogd, gezet op de troon. Maar het koninkrijk dat in Jeruzalem, zoals het in Jeruzalem zou gevestigd worden, in verband met een herstel van het huis, de vervallen hut van David enzovoort, ja, dat is nog niet gebeurd. Dat wacht nog steeds op de bekering van het Joodse volk. Iemand zei, nou, daar is wel wat voor nodig. Dan zeg ik, ja, dat komt ook. Hè? Ja, dat komt er ook aan. Er is inderdaad heel wat voor nodig. Maar intussen is dat koninkrijk aangebroken. Alleen het is verborgen geworden voor de wereld en zeker voor het Joodse volk als zodanig. Dat wil zeggen het Joodse volk als volk. Er hoeft geen enkele Jood zich iets van aan te trekken. Ik heb het over het volk als een collectief. En daar rekent de Bijbel in dit verband dan ook mee. Wat de Bijbel echter wel leert, is dat het koninkrijk fundamenteel is aangebroken, gestalte heeft gekregen, omdat er nou eenmaal een koning is en daarmee begint een koninkrijk en niet andersom. Het komt van bovenaf, hè. Hiërarchie komt van bovenaf. Behalve na de Franse Revolutie, want toen hebben we uitgevonden, komt het van onderaf. Nou, daar kun je mooi klaar mee wezen. Maar toen maar weer, moet van bovenaf, dus God stelt een koning aan en dus is hij koning. Maar net als het koninkrijk van David blijft het eerst aanzienlijke tijd verborgen. En heerst er hier op aarde nog steeds iemand anders. Net als in de dagen van David toen Saul nog de dienst uitmaakte. Maar goed, het koninkrijk is dus inderdaad essentieel. Wij maken het deel van uit. Sterker nog, wij zijn eerstelingen daarvan. En nog sterker, de koning verzamelt zich eerst een regering. Oké, een ambtenarenapparaat dan, als u dat liever hebt. Maar hij verzamelt zich eerst een ecclesia. Een volksvertegenwoordiging. Dat is de gemeente van vandaag. En die zal in de toekomst betrokken worden bij de openbaring van dat koninkrijk dat inmiddels meer dan 2000 jaar oud is. Het zal in de toekomst geopenbaard worden op aarde. Dat is zo ongeveer het verhaal.
Uw koninkrijk al.
Ja. En waar de naam Israël gegeven wordt aan een priesterlijk volk, een koninklijk en priesterlijk volk, en wij deel hebben aan de koning en priester, zijn leven ontvangen hebben, zijn wij een koninklijk priesterlijk volk. Zoals de Bijbel leert. We zijn allemaal priesters in elk geval. Reeds in functie. Wat het koningschap betreft zijn we erheen onderweg. En daarom dragen we ook de naam Israël. Want ons zijn de woorden Gods toebetrouwd. En als je de woorden God zijn toebetrouwd, dan maak je deel uit van Israël. Dat is wat Israël is. En aangezien, komt er nog één, want we hebben nog niet alles gehad. Aangezien God in het Oude Testament bij herhaling beloofd heeft, let op, dit is heel onbekend, dat God bij herhaling beloofd heeft in het Oude Testament dat Israël altijd Israël zou blijven, zou zijn en blijven, zonder onderbreking, van geslacht tot geslacht, zolang de zon en de maan, dat staat op, zeker op drie plaatsen, Zolang de zon en maan en dag en nacht zich afwisselen en wat het maar was in de seizoenen, zou Israël Gods volk zijn en blijven. En als vandaag dus de gemeente Israël is, omdat hen de woorden Gods zijn toebedrouwd, moet de gemeente dus op letterlijke aardse wijze recht hebben op de naam Israël. En dus een verbinding hebben in de historie, nou ja, met Israël. En dat is ook zo, alleen dat loopt niet via Juda, maar dat loopt via Ephraim, dat loopt via de 10 stammen van Israël, aan wie nou eenmaal dat eerstgeboorterecht was beloofd. En u weet het, wij zijn een gemeente die, met eerstgeboorterecht, gemeente van eerstgeborenen, geroepen tot zandstelling, enzovoort, dat is eerstgeboorterecht. En we hebben eerstgeboorterecht in elk geval boven Juda, boven het Joodse volk. Maar in het Oude Testament wordt het eerstgeboorterecht beloofd aan Ephraim boven Juda. En in onze dagen ligt het eerstgeboorterecht bij de gemeente boven Juda. Ergo, de gemeente komt voort uit Ephraim, uit de 10 stammen van Israël. En is dus op twee verschillende manieren Israël. Eenmaal via een historische lijn, maar ook via een overdrachtelijke lijn. Hebben jullie dat nog? En zo is het dus toch een continuum, heet dat. Een, hoe zeg je dat? Die roeping van Israël, die duurt voort dus, hè? De eeuwen door. En wat je in de Bijbel vindt, in de geschiedenis, is dit. Dat als het ene huis van Israël zich diskwalificeert, dat wil zeggen de Heer niet wil dienen en de naam Israël niet waardig is of niet langer kan dragen, of de Heer zegt, ja, zo kun je mij niet dienen, ga er maar uit. Wegwezen, populair gezegd dan maar weer, hè? In gewone taal, dat moet tegenwoordig. Dan betekent het dus dat als het ene huis weggestuurd wordt, dan moet het andere huis alsnog staan voor wat Israël is. En dus dat priesterlijke volk zijn en wie de woorden Gods zijn toebetrouwd. En als na verloop van tijd dat huis op zijn beurt weer ontrouw is, dan betekent het automatisch dat de functie weer overgenomen wordt door dat volk wat al lang was weggestuurd. Maar dan verschijnt het weer op het toneel van de historie, want dan is dat weer Israël. En dat hebben we besproken hier in de tijd naar aanleiding van Hosea. Want dat is de essentie van Hosea. Dat hele verhaal van Ammi en Lo-Ammi, Gods volk en niet Gods volk, kan nooit van toepassing zijn op totaal Israël. Want daarvan had de Heer gezegd, dat kan niet, het is altijd mijn volk. Maar het verhaal van Ammi en Lo-Ammi, mijn volk en niet mijn volk, in Hosea, is inderdaad van toepassing. Ook niet op Juda. Lees het dan maar nog maar een keer aan, maar het is van toepassing op de 10 stammen van Israël. Dat in ieder geval Lo-Ammi werd in de Assyrische ballingschap, maar dat geacht wordt weer Ammi te worden in de Nieuw-Testamentische tijd. Ik wil zeggen, dat is de enige verklaring, maar ik vind het woord verklaring niet goed. Dat is wat er gewoon staat. En als je het zo niet leest, dan kom je ook nooit uit schriftgedeelte als Romeinen hoofdstuk, wat was het, hoofdstuk 9. Waar Paulus dat aanhaalt. Hè? En zegt, hoe zit het nou met de gemeente met zijn eerstgeboorterecht? Het was toch een Israël beloofd? Staat in het begin van hoofdstuk 9. Het was toch een Israël beloofd? Hoe komt het dan bij de gemeente terecht? En onder andere haalt hij dan inderdaad Hosea aan. En zegt, ja, daar werd toch gezegd over Israël. Israël. Dat het Lo-Ammi zou zijn, maar dat er niettemin tot hen gezegd zou worden, gij zijt zonen van de levende God. Ammi of Lo-Ammi zou toch weer Ammi worden. En je moet goed opletten, want dat gaat niet over Juda, dat gaat over de 10 stammen van Israël. Zoek het maar na in Hosea. Zo zit het. Maar eenzelfde soort uiteenzetting als in Romeinen 9. Ik doe mijn best er niet naartoe te gaan, want ja, we zouden Jesaja spreken, dus vooruit. komt die steen eigenlijk in Rome? Die staat ook in Romeinen 9. Nou ja. Maar eenzelfde soort uiteenzetting vinden wij ook in 1 Petrus. En die is nog minder bekend. Want Petrus doet daar hetzelfde als wat Paulus doet in Romeinen 9. Namelijk, hij citeert achter elkaar enige schriftplaatsen. In een hoog tempo. En als je er niet voldoende aandacht aan geeft, mis je de clou. En ik ben persoonlijk van mening dat dat ook de bedoeling is. Als je het niet belangrijk genoeg vindt om erin te verdiepen, oké, dan niet. Dan laat dat maar zitten. Ik denk dat het zo werkt, hoor. Romeinen 9, het heeft mij ook heel veel moeite gekost om die hoofdstukken inderdaad te begrijpen. Achteraf zijn ze helemaal niet moeilijk. Maar achteraf ben ik bevestigd geworden in een gedachte waar ik jarenlang mee getopt heb, zuster. Ja. De gedachte van, ja, dat Nieuwe Testament, in ieder geval die brieven, die ken ik langzamerhand gewoon uit het hoofd. Maar wat weet ik eigenlijk nog van het Oude Testament? Echt waar. Heb ik al die problematisch gevonden. En van al die Oude Testamentische, wat weet ik ervan? Maar het hele punt is dat als je die oud-testamentische profetieën gemist hebt of niet kent, niet echt kent, niet begrepen hebt, dan lees je daarna in het Nieuwe Testament, maar dan raak je hier en daar de weg kwijt. Vooral daar waar in het Nieuwe Testament oud-testamentische schriftplaatsen worden aangehaald. En het is dus waar, maar dat roep ik inmiddels ook al vele jaren, dat je eigenlijk bij bijbelstudie, en wat moet je anders met de Bijbel? Bestuderen toch? Lezen om het te begrijpen, bedoel ik. Wat je moet doen is, als je in het Nieuwe Testament een citaat vindt uit het Oude Testament, dan moet je dus stoppen met het Nieuwe Testament. Dan moet je eerst die teksten in het Oude Testament nazoeken, in het verband waarin het staat en wat het daar betekent. En van daaruit kom je in het Nieuwe Testament waar het wordt aangehaald. En dan vind je verrassende dingen, kan ik wel zeggen. We zijn al aan het begin van de avond, ik mag dat helemaal niet doen natuurlijk, maar heb je wel eens die, ik doe net of u dat weet, hè? Kent u die profetie uit Jeremia 17, of is het 18, ik kan het nooit onthouden. Ik weet wel dat het linksbovenaan de linker bladzijde is, maar die in Jeremia, dat de Heer zegt tegen Jeremia, u weet wat, was in de dagen van de ondergang van het Tweestammenrijk, van Juda en Jeruzalem, begin van de Babylonische ballingschap, einde van de troon van David in Jeruzalem. Is nooit hersteld geworden daar. Die dagen. Toen zei de Heer tegen Jeremia, ga naar het huis van de pottenbakker en daar zal ik je wat vertellen. Toen ging ik naar... Nee, het staat in Romeinen 9, maar die bedoel ik niet. Ik bedoel Jeremia. Die bedoel ik. Hè? Dan moet je eerst lezen wat daar staat. Het is ook Romeinen 9 allemaal. Maar goed. Maar Jeremia. En dan ik moet hem geloof ik toch opzoeken. Maar goed. En dan ziet Jeremia de pottenbakker. Die is aan het werk. Want in die dagen had je nog ambachtslieden die gewoon aan het werk waren, zal ik maar zeggen. Hè? Tegenwoordig is iedereen manager, weet je wel. Een communicatiespecialist, een ICT'er. Maar je had je nog een ordinaire pottenbakker. Ja. 18 is het, ja. Bladzijde 732. Ja, als je... Never mind. Ga naar het huis van de pottenbakker. Al daar zal ik u mijn woorden doen horen. Vers 2. En dan staat er, zo ging ik af in het huis des pottenbakkers, zodat het huis laag gelegen is. Dat zal wel, want het ligt gewoonlijk aan een rivier of beek. Want daar is de grondstof te vinden voor de pottenbakker. Hè? Zo werkt dat. U weet wel, in Nederland de tegels en dakpannen langs de rivieren, langs de grote rivieren. Dat zit niet andersom. Ja. Ik ging af in het huis des pottenbakkers en ziet, hij maakte een werk op de schijven. De eerste discjockey, denk ik altijd. Hij maakte een werk op de schijven. Ik ga het nou niet uitleggen, maar dat is de apparaat voor... die draaischijf is dat, hè? Ja. Hij maakte Een werk op de schijven en het vat dat hij maakte werd verdorven als leem in de hand des pottenbakkers. Toen maakte hij daarvan weder een ander vat, gelijk als het recht was in de ogen des pottenbakkers te maken. Dus wat ik zag, was het plaatje, dat hoort bij het verhaal dat hier aankomt. Wat de pottenbakker deed, is een vat maken, in zijn handen vormgeven, formeren heet zoiets, hè? Formeren. Yatsar, formeren in het Hebreeuws. En terwijl dat vat is dan min of meer klaar, dat tenminste, dat begrijp ik eruit. En dan vernielt de pottenbakker dat vat weer, brengt het terug tot de klomp leem dat het altijd al was. En hij maakt daarna alsnog uit dezelfde klomp leem een ander vat. Wie is dit weer? Komt er aan. Zelfde klomp leem. En even letten op het decor. Ik bedoel, je vindt dit plaatje. Maar het decor is, de 10 stammen van Israël zijn ten onder gegaan. De 2 stammen gaan hier ten onder, althans gaan in Babylonisch ballingschap. Jeruzalem zou verwoest worden. En het koninkrijk van het huis van David in Jeruzalem en Judea zou opgeheven worden, om het netjes te zeggen. En dat is ook inderdaad gebeurd. Dat is al 2500 jaar geleden. Het is nooit meer hersteld. Het is de ondergang van Israël eigenlijk. Toch? Daar gaat het over. En dan moet Jeremia komen kijken. Naar een vat dat gemaakt wordt, maar ook weer vernietigd wordt. Maar zou dat nou een beeld van zijn? Bedoel ik maar, hè? Tegen dat decor moet je er iets van begrijpen. Maar goed. Toen geschiedde de Heere woord tot mij, en daar gaat het om. Zal ik uw lieden niet kunnen doen gelijk deze pottenbakker, o huis Israëls? Spreekt de Heere, ziet gelijk leem in de hand des pottenbakkers, alzo zijt gij lieden in mijn hand, o huis Israëls. Dat leem is dus een beeld van Israël. Ik zeg het voorzichtig. Nou, dat staat er toch ongeveer. Ja. In een ogenblik zal ik spreken over een volk en over een koninkrijk, dat ik het zal uitrukken en afbreken en verdoen. Het eerste vat is dus een beeld van een koninkrijk, maar het wordt vernietigd. Maar indien dat volk, over het welke ik zo gesproken heb, zich van zijn boosheid bekeert, zo zal ik berouw hebben over het kwaad dat ik zelf gedachten doe. Maar dan nog één. Ook zal ik in een ogenblik spreken over een volk en over een koninkrijk, dat ik het zal bouwen en planten. En dan met dezelfde toevoeging, logischerwijze. Maar indien het doet dat kwaad is in mijn ogen, dat het naar mijn stem niet hoort, zo zal ik berouw hebben over het goede met het welk ik gezegd had hetzelfde te zullen wel doen. En dat beeld hier is dat van de vernietiging van het ene vat en de, nou ja, het maken van een ander vat uit dezelfde grondstof in de plaats van die eerste. Wat zou dat nou hier betekenen? Als je het nou heel smal neemt, zo smal mogelijk en binnen de context. Dat weliswaar de Joodse staat vernietigd zou worden. Maar dat niettemin uit dat Israël alsnog een ander koninkrijk zou gebouwd worden. Een ander vat. Ter ere. Nou kan je zeggen dat is profetisch. Dat weten wij zeker dat het profetisch is, want het wordt in Romeinen 9 aangehaald. En het te vernietigen vat daar, dat is het Joodse volk, wat ongelovig is, toch? Heb je begrepen? En in plaats daarvan wordt er een vat ter ere gemaakt, dat is daar de gemeente in de praktijk. Maar dan zit je met de vraag, is de gemeente, is de gemeente uit dezelfde klomp leem gemaakt als het Joodse volk? Dan moet je iets smokkelen met dat leem. Maar hier staat het, is Israël. En dan moet je zeggen, nou ja, het zijn de volkeren, het is de mensen, het is de schepping. In het ene vat ter onere, want het heet daar zo, het in vat ter onere. Tot verderf toebereid heet het daar, als toelichting op dit. En het andere is ter ere, vaten der barmhartigheid enzovoort. Dat laatste is dan de gemeente. Maar uit dezelfde klomp leem wordt daar niet toegelicht. En hier staat de klomp leem is Israël. Dus dan heb je toch een probleem, niet waar? Kom je niet meer weg. Nee. Was niks op. Dat wil zeggen, moet je theorieën bedenken om... ja. Maar lees je hem nou hier al niet in, lees je hem nou niet in Romeinen, maar lees je hem nou gewoon hier, wordt het ineens een heel ander verhaal. Wat er dan staat, is dat weliswaar de Joodse staat hier, nu, hier, in de dagen van Jeremia, ten onder gaat, koninkrijk in kluis, koninkrijk heet het, dus een troon en een koningshuis. Maar terwijl dat gebeurt, wordt ergens aan de andere kant, om zo te zeggen, wordt vervolgens het andere deel van Israël ontwikkeld tot koninkrijk. De 10 stammen namelijk. Die waren er toch niet meer? Nee, dat precies. Maar er staat hier toch dat het gemaakt wordt. Een vat alsnog wordt er gemaakt. Uit dezelfde klomp leem. Sterker nog, het heet zelfs een koninkrijk. Zodat je... En ik zeg dat heel voortvarend, omdat ik daarna argumenten genoeg of bewijzen genoeg heb van dat het zo is. Dus ik zeg dat heel voortvarend. Zodat je moet concluderen dat weliswaar dat hele koninkrijk van Juda ondergaat, maar inclusief de troon dus van het Davidische koningshuis, maar dat ergens onder die 10 stammen alsnog dat koningshuis van David hersteld wordt en dat volk ontwikkelt zich wel degelijk tot een koninkrijk. Als monarchie. Wel, en de vraag is, ja, hoe dan? Want dat was toch weg, dat volk. Nou ja, dan moet ik even het korte verhaal vertellen. Dat kan nooit anders dan kort. Het korte verhaal is dat hier gesproken wordt over een koninkrijk uitrukken, afbreken en verdoen, maar ook over een koninkrijk bouwen en planten. Hè? Dat is vers 7 en 9. Maar dat stond al in Jeremia 1, vers 10. Staat erbij afgedrukt in mijn Bijbel, dus die is makkelijk. Want daar lees je over de roeping van Jeremia. En de Heer zegt, maak je geen zorgen. Ze zullen je kwaad willen berokkenen. Maar maak je geen zorgen, want je moet een boel werk voor me doen, zegt de Heer. Want betekent wel dat er een koninkrijk afgebroken zal worden, de Joodse staat. Maar jou zal niks overkomen, want je moet daarna ook nog een koninkrijk bouwen en planten. En dan heb ik het meteen met eigen woorden verteld. Dat is het voordeel van het niet opzoeken. Dan zeg ik met eigen woorden. Maar er staat in Jeremia 1, vers 8. Vrees niet voor een aangezicht, want ik ben met u om u te redden, spreekt de Heer. Daar zou je meteen al de zenuwen van krijgen trouwens. Toch? Is dat dan nodig om het te redden? Oh jee. Nou ja. En dan vers 10. Zie, ik stel u het vandaag. Let op dat te deze dagen, overeenkomend met heden heb ik u gegenereerd en zo. Dat wil zeggen, het is officieel. Er staat een datum bij in de akte, hè? Het is een officiële verklaring. Zie, ik stel u vandaag over de volken en over de koninkrijken om uit te rukken en af te breken en te verderven en te verstoren. Net als in 18 vers 7, dus waar we vandaan komen. Maar ook om te bouwen en te planten. Dat moest Jeremia dus ook doen. Maar dat komt overeen met Jeremia 18 vers 9. Ook zal ik in een ogenblik spreken over een volk en over een koninkrijk, dat ik het zal bouwen en planten. En wij volgen Jeremia in het boek Jeremia. En de aardigheid is dat wij het allemaal meemaken, dat het volk is weggevoerd. Dat Jeruzalem gevallen is. Dat er nog een handjevol mensen overblijft en die zegt, weet je wat, wij vluchten naar Egypte. En dat de Heer zegt, nee, ik zal je daar ook pakken. Niettemin zeggen ze, we gaan toch. En ze namen Jeremia mee. En de Heer zei, maar ik zal jullie erachter halen. Maar Jeremia, tot Jeremia was het, nee, gij en uw overblijfsel zullen behouden worden. Maar wie waren dat dan? Dat was Jeremia met zijn secretaris. De man was inmiddels op leeftijd, dus die kon zijn letter zo groot als een chocoladeletter niet meer lezen, zal ik maar zeggen. Dat is toch wat onhandig voor een profeet. Dus die had de schrijver bij zich, zo heet dat, hè? Baruch. En hij verdween uit het land naar Egypte met nog wat ander volk. En kwam terecht in Egypte in Tachpanhas. Dat staat allemaal in de Bijbel. En ze wijzen je daar nog steeds het huis aan waarin... Dat is komisch, maar ze wijzen je daar... Ze hebben het wel gevolgd, ook in Egypte. Daar is hij inderdaad terechtgekomen. Maar de Bijbel leert, zegt, of de Heer zegt in de profetie van Jeremia... Nee, maar ik zal jullie daar achterhalen. Niemand zal dit overleven. Behalve Jeremia en die twee dochters van de laatste koning uit het huis van David. En dat verhaal had je ook moeten volgen, want je moet je Bijbel kennen dan, hè? Niet dat ik u dat kwalijk neem als u het niet weet, maar het punt is gewoon, je moet je dat wel realiseren. Je moet je Bijbel kennen en de Bijbel rekent onder de wet als volgt. Als het belangrijk is, als het gaat om onroerend goed of dit soort zaken van tronen en dat soort dingen meer, dan is het zo dat als er geen zonen zijn die kunnen erven, dan bestaat er altijd nog zoiets als het erfrecht van een eventuele dochter. Dat heet in oud-Nederlands erfdochter. Want in de westerse wetgeving bestaat het ook allemaal. Niet dat het tegenwoordig er nog ergens toe dient. Maar van oudsher dus echt wel. De erfdochter. Die kan eventueel de troon erven. Maar aangezien de dames niet koningin mochten worden, dat wil zeggen niet de monarch, maar wel de troon konden erven, was het als volgt geregeld. Al, ze zouden dan wel moeten trouwen met een man binnen hun eigen stam, zodat het bezit, het onroerend goed of de kroon, zou blijven binnen de stam, en dus binnen het stamgebied voor onroerend goed, en binnen de koninklijke stam in het geval van Juda. Ze zou moeten trouwen met een man uit haar eigen stam, en dan zou haar man koning worden. Zo wordt het erfrecht medegedeeld. En inderdaad, in het Nieuwe Testament worden we ermee bepaald, maar het is heel ingewikkelde materie in die geslachtsregisters van de Heer Jezus, hè? Daar speelt hetzelfde. Dat heeft men altijd over het hoofd gezien. Daarom komt men altijd tot verkeerde conclusies. Mijn zin is, ik zeg het dan, ik moet het bescheiden houden. Maar mijn zin is, komt men tot de verkeerde conclusies daar. Maar het doet er nou even niet toe. Wat het doet is dit, dat dit was een wet, specifieke wetgeving die apart vermeld wordt in de Bijbel naar aanleiding van de dochteren van Selafiat. Die zeiden, nou komen we in het beloofde land, maar we hebben geen broers en onze vader is gestorven en krijgen wij nou eigenlijk wel een stuk land in het beloofde land. Toen zei Mozes, ja, dat weet ik ook niet, moet ik eerst aan de Heer vragen. En toen sprak de Heer al dus. Ze zouden moeten trouwen met een man van hun eigen stam en dan kregen ze de erfenis alsof ze een man waren. En dat volg je dan, dat weet je, heb je geleerd, zit ergens in een vakje. En dan kom je in de dagen van Jeremia en Zedekia, daar houdt de troon op, want de koningen worden weggevoerd en er is geen koninkrijk meer. En dan vraag je je af, mag God dat toch een continuering van het koninkrijk beloofd aan David? Want ook daarvan geldt, zolang zon en maan en dag en nacht zich afwisselen, zal David iemand hebben uit zijn zaad die op de troon over Israël zit. Dus je bent gealarmeerd, want het koningshuis houdt hier in Jeruzalem op. En je houdt bij, waar zijn die erfgenamen? Nou, je vindt alleen nog maar dochteren, vermoedelijk dus twee. Nou ja, meer dan één. Maar houd het maar bescheiden op twee dan. En waar gaan die naartoe? Jeremia verdwijnt met die twee dochters en de Heer zegt, zal voor je zorgen, jullie zullen behouden worden, maar waarom? Daar is dus wat mee. Wo zijn ze gebleven, heet dat, hè? Zal ik meer voor die... Nou ja. Waar zijn ze gebleven? Nou ja, dat staat dus niet in de Bijbel. Hoewel, we hebben in Ezechiël, dat was in dezelfde tijd ook nog zo'n profetie, over die gelijkenis zelfs, helemaal prachtig. Over die cederen, het takje afgehaald en dan wordt een arend, brengt het takje weg naar een ver land en daar wortelt het en daar wordt het tot een grote boom, want de Heer zou het hoge vernederen en het vernederige hoog maken. Dat is op dezelfde tijd, het gaat over precies hetzelfde. Een van die dochters in ieder geval, om het verhaal smal te houden, is terechtgekomen in Ierland met Jeremia en Baruch en is daar getrouwd met een prins, zal ik maar zeggen, een heerman die geacht wordt te zijn een afstammeling van Juda. Maar dan niet via Peres zoals David, maar via zijn tweelingbroer Zera. En die dochter van Zedekia is daarmee getrouwd. En volgens de oude Ierse legenden is dat het... want het heet de legenden dan, hè. Is dat de basis van het Ierse, maar ook daarna ook van het Schotse en het Britse, het Engelse koningshuis. Eigenlijk huizen, want het heeft zich nogal vertakt. Dat is het verhaal. En dat huis bestaat nog al 2500 jaar, officieel. Wat je ermee moet sinds de Franse revolutie en alle koppen gesneld zijn. Ja, niemand maalt er meer om. En dus zijn we het helemaal vergeten. Maar het is wel wat ons van oudsher is overgeleverd. Hebben jullie dat nog? En wat was daar dan in Bretagne? Ja, Israël. Een deel van de 10 stammen op zijn minst. Toen al. En in ieder geval een tak van het huis van David. Die is nog makkelijker, want dat kan je zo op internet terugvinden. Via geslachtsbomen, geslachtsregisters enzovoorts. Kijk, dat is wat gebeurd is. En nou terug naar Jeremia 18. Over die twee vaten. Wat hier historie... Want ik ben al in die historie gedoken met opzet. Hè. Ik bedoel, je hoort het ook niet elke dag. Dus dan kan ik het wel weer... Natuurlijk heb je het wel eens gehoord, denk ik. Maar met opzet, nog een keertje. En dan zitten we midden in die geschiedenis. En dan lees je weer die profetie, hier, deze. En dan zegt hij, nou ja, hij zal het ene vat vernietigen. En ik maak uit dezelfde klomp leem een ander vat. En wat het dus over spreekt, is hoe een eind komt aan die bepaalde geschiedenis van het tweestammenrijk. In ieder geval van de koninklijke lijn daaruit, het koninkrijk. Maar het koninkrijk, zoals dat gecontinueerd zal worden, wordt voortgezet bij de 10 stammen van Israël. En dat is in die dagen gebeurd. Ik zei, dat is in die dagen gebeurd. En daarna... Lees je pas Romeinen hoofdstuk 9. Nou, dat is hier verder niet aan de orde. Daarna lees je pas Romeinen 9. En in Romeinen 9 lees je eveneens over de ondergang van Juda. Toch? Het ongeloof en de ondergang van... Nu niet onder de Babyloniërs, maar onder de Romeinen. Want daar komt het tot neer. En de vraag is, maar hoe gaat Gods werk dan verder? En hoe zit het met altijd Israël enzovoorts? Israël zal gecontinueerd worden. En het antwoord is, nou ja, wat er in Jeremia gebeurde... en wat uitgebeeld werd in Jeremia 18... herhaalt zich, althans het beginsel... herhaalde zich aan het begin van onze bedeling. Dat wil zeggen, er gebeurde nog een keer hetzelfde. Juda ging weer ten onder en weer wordt de lijn voortgezet... via de 10 stammen van Israël. Heeft die profetie dan 2 keer een toepassing? Dan zeg ik welke niet. Dan krijg ik een korter lijstje tenminste. Vermoedelijk helemaal geen lijstje, maar dat doet er nou niet toe. Hè? Dat is toch gebruikelijk met die profetie, hè? Maar wat in het begin van onze bedeling gebeurde... dat werd dus al... heeft een precedent, zal ik maar zeggen, in dat verleden, pak een beetje 600 voor Christus. En ook toen ging dus de lijn verder naar de 10 stammen van Israël. En wat ik nu gedaan heb, is deze woorden uit Jeremia 18 vers 7 en 9 leggen naast Jeremia 1 vers 10. Als ik die niet gehad zou hebben, en dat niet gedaan zou hebben, dan zou ik waarschijnlijk... nog iets anders verteld hebben. Dan zou ik gezegd hebben... je bent hier in Juda. Het huis van Juda. Dat zijn bekende termen binnen Jeremia, hoor. En er komt een profetie over het huis van Israël. En dat is een bekende term in Jeremia. En die lui wisten heus wel wat het huis van Israël was. Dat waren zij niet, maar het waren die 10 stammen die inmiddels in ballingschap waren weggevoerd. En dan beginnen we overnieuw. Vers 6. Zal ik uw lieden niet kunnen doen gelijk deze pottenbakker, o huis Israëls? Dat zou dus ook nog gewoon de aanduiding kunnen zijn. Helemaal niet van Juda, maar van het 10-stammenrijk. Als huis Israëls. En als u zegt, ja, maar dat is toch vreemd dat het toegesproken wordt vanuit Juda. Dat is toch al lang weg, dat huis Israëls. Dan moet ik u zeggen, ja, maar dat gebeurde in Jeremia 3 ook al. Werden de 10 stammen toegesproken en toegeroepen. En opgeroepen om tot bekering te komen. Maar ze waren al lang weg, de Jeremia 3. Echt wel. Bovendien bevond zich daar Ezechiël. Onder die 10 stammen. Ook in de ballingschap hebben ze begeleiding gehad van een profeet. Net als de Joden. Dus dat is ook al niks bijzonders. En dan wordt het verhaal als volgt. Dat koninkrijk dat vernietigd wordt, uitgerukt en afgebroken en verdoen in vers 7 zijn de 10 stammen, maar het is dan al gebeurd. En in vers 9, het koninkrijk wat gebouwd en geplant wordt, is ook de 10 stammen. En wordt hersteld. Hebben we die nog? En welke de juiste lezing is, maakt mij helemaal niks uit, want het levert geen verschil op. In de praktijk. De uiteindelijke betekenis blijft gelijk. De betekenis is dat weliswaar aan de ene kant ergens een eind aan gemaakt wordt, maar het is nooit definitief. En hier ook, want er staat ook meteen achter dat het koninkrijk wat uitgerukt en afgebroken en verdaan wordt. Nou ja, als dat volk niet, als het zich bekeert en berouw heeft over het kwaad, dan zal de Heer het herstellen. En van die andere staat, ja, dat koninkrijk bouw ik nou wel, maar als zij in het ongeloof niet blijven, als ze in het geloof niet blijven, zullen ook zij afgesneden worden. Dat staat hier niet, dat staat in Romeinen 9. Hebben we die nog? Over die kwestie gaat het. Nou goed. En nou moeten we terug naar Jesaja, maar dat doe ik niet. Want nou ga ik ook niet naar Romeinen 9, maar ik ga naar 1 Petrus. Daar waren we heen onderweg, hè. We doen er lang over, maar 1 Petrus. Maar ik denk dat dit een aardige illustratie is van dat je dus eerst die dingen in het Oude Testament moet begrijpen voordat je de toepassing ervan in het Nieuwe Testament kunt doorzien. 1 Petrus 2. 1 Petrus 2. Daar staat in vers 2 dat wij als nieuwgeboren kinderkens zeer begeerig zouden zijn naar de redelijke onvervalste melk, opdat wij daardoor mogen opmassen tot zaligheid. Tot zaligheid hoort erbij te staan. De nieuwere vertalingen hebben dat ook. U weet wel, de melk. De meest elementaire uit het woord van God heet melk. En waar het gaat over aardse omstandigheden heet het sowieso melk. Want de vaste spijs, dat is ook het woord van God, maar het heeft van doen met de hemelse positie van Christus en de gemeente. Met het hoge priesterschap van Christus naar de orde van Melchizedek, want ik haal die termen uit inderdaad Hebreeën 5. En wat er dan verder volgt. Maar het doet er nou niet zoveel toe, maar terug naar dat woord. Dat woord namelijk waaruit wij, maar dat waren de voorgaande versen, hoofdstuk 1, zijn wedergeboren. Namelijk, wij zijn wedergeboren, vers 23, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Dat is dat woord, vers 25, dat woord des Heren, dat blijft in der eeuwigheid. En nu we daaruit geboren zijn, zouden we ook ons voeden met dat woord. Dat is 2 vers 2. En daarmee komen wij, vers 4, tot een levende steen. Denk even aan de Hebreeënbrief. Gij zijt gekomen tot de ontastelijke berg. Tot het hemelse ziel. Tot enzovoort. Daar zijn we toegekomen. Bijgebracht. En hier wij komen tot een levende steen. En daar begint dus beginnen de metaforen. Hè? Maar niet metaforen die Petrus bedenkt op dit tijdstip of zo. Of bestaande zegswijze uit de een of andere bestaande taal of zo. Maar gewoon uit de Bijbel. Hè? Dus Bijbelse bestaande symboliek. Wij komen tot een levende steen. Door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. En nou begint Petrus al teksten door elkaar te gooien. Maar ik lees eerst verder, hè. Zo wordt gij ook zelf als levende stenen, namelijk die levende steen, uitverkoren en dierbaar, is natuurlijk gewoon Christus. Ik neem aan dat u dat wel weet, hè. Maar wij worden aan hem toegevoegd. Want zo heet het, als stenen samen gevoegd worden. Zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis. Dat is dus gewoon een tempel. Een huis van de geest mag ook. Een huis, maar niet in letterlijke zin. Een familie kan het ook nog zijn. Want die stenen waren toch overdrachtelijk bedoeld. En de bouw van een huis is ook de bouw van een familie. Denk maar aan het Davidische huis, waarvan de Heer zei tot David: ik zal voor jou een huis bouwen. En uw huis zal, enzovoort. En dat ging niet over het paleis, hoor. Het ging over de familie als zodanig. Afgezien daarvan, het woord bouwen wordt gijzelf gebouwd, of als levende stenen gebouwd. Het woord bouwen niet in het Grieks van deze eerste Petrusbrief, maar wel in het Hebreeuws, heeft de betekenis van, hoe moet ik het nou zeggen, zoon, dat weet u toch, hè? De bouwer is een zoon. Bana, het Hebreeuwse woord voor bouwer, is hetzelfde als een zoon zijn of een zoon voortbrengen. Heb je dat nog? En de bouwlieden zijn dus de zonen, en de zonen zijn de bouwlieden. Het Hebreeuwse woord bana, het is ons woord. Het is ook ons woord bouwen trouwens. De N is een beetje verdwenen en heeft plaatsgemaakt voor die UW-constructie van bouwen. Maar het is van het oud-Saxisch buono is het. Saxisch is het niet, maar oud-Germaans is dat feitelijk. Dat woord is het. En wij kennen het trouwens ook nog veel dichterbij, gewoon als ik ben. Als een vervoeging van het werkwoord zijn. Maar dat ben wil zeggen, ik ben de zoon. En ik bouw hier. Dat wil zeggen, ik woon hier. Ik ben hier. Ik woon hier. Ik bouw hier. Dit is mijn gebied. En het hoeft niet geografisch te zijn, maar er kan ook die plaats zijn in de familie of wat dan ook maar. De mens als individu. De zoon, de erfgenaam, de bezitter, de bouwer, enzovoort. En wij kennen dus gewoon het Hebreeuwse woord nog. Heb je dat nog? We kennen alleen geen mensen meer als individuen. Dat hebben we afgeschaft. Je wordt geacht deel uit te maken van de massa. Individuen, dat mag niet. We zijn allemaal gelijk. Ieder voor zich, allemaal gelijk. Zoveel stuks mensen, allemaal identiek. Het is één massa, brei. Dus we hebben dat hele begrip afgeschaft en daarom begrijpen we het niet meer. Hè? Maar ik doe mijn best om het u te vertellen. Zo. Nou, zo wordt ook gij zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis. En de korte route is gewoon deze. Weet gij niet dat de gemeente, uw lichaam is een tempel? Of dat de gemeente is een tempel gods? Nou, wij worden gebouwd tot zo'n tempel. Je kan ook zeggen tot een geestelijk, tot een priesterlijk volk. Want een tempel, een geestelijk huis, een tempel is een priesterlijk huis, hè? Ik bedoel, een paleis is een koninklijk huis en een tempel is een priesterlijk huis. Dus wij zijn een priesterlijk volk, maar dat staat er ook. Wij worden namelijk, bij die wedergeboren zijn, worden gemaakt, gebouwd tot een heilig. Dat is een overbodig woord hier, maar daarom legt het juist klemtoon. Want alles wat heilig is, is heilig omdat het gewijd is aan de dienst van God. Dat weet u toch, hè? Inclusief de heilige voorwerpen, waren gewoon voorwerpen, gereedschappen, maar ze waren heilig omdat ze deel uitmaakten van de tabernakel of tempeldienst en daarom heilig. En zo is het met ons ook, wij zijn heilig. Of we heilig leven, dat is de vraag. Nou ja, daartoe worden we opgeroepen, maar heilig zijn we. Omdat we gewijd zijn aan de dienst aan God. En mensen die gewijd zijn aan de dienst aan God, heten per definitie een priester. Dus vandaar een heilig priesterdom, om te offeren, dat is wat priesters deden en dat doen wij ook. Nou ja, wij offeren geestelijke offeranden, wij offeren onszelf namelijk. Dat is Romeinen 12, maar die kent u waarschijnlijk langzamerhand wel. Die goden aangenaam zijn, zijn de welriekende offers enzovoort. Kortom, wij worden als levende stenen toegevoegd aan die ene steen die door de mensen verworpen is, maar die bij God dierbaar is. Er staat, stond geen verwijzing bij naar het Oude Testament. Die komt later misschien nog, want het was natuurlijk Psalm 118. Waarvan de bereinde versie luidt, de steen die door de tempel, voor de tempelbouwers verachtelijk was en plaats ontzegd, is tot verbazing der aanschouwers tot steen des hoofd des hoeks gelegd of zoiets. He, die steen is het. He? Dus die tekst die een paar keer wordt aangehaald in het Nieuwe Testament door de Heer zelf. En hij vroeg zijn toehoorders, wat betekent dat? Maar dat wisten ze niet. Nou goed. Maar hier gaat Petrus verder en zegt, hij heeft nog steeds zoveel gelovigen, wij worden een priesterlijk volk. Hier moeten alle alarmbellen gaan rinkelen, want het priesterlijke volk was sinds de roeping van Israël, Israël. En je komt dus in dezelfde omstandigheid terecht als in Romeinen 8, waar de gelovende gemeente wordt voorgesteld als geroepen zonen, geroepen tot aanstelling tot zonen, geroepen tot heerlijkheid. En de vraag dringt zich op, dat was toch voor Israël? Nou ja, dan volgt dus hoofdstuk 9 tot en met 11 als commentaar erop. En hier roep je dezelfde vraag. Dat was toch bestemd voor Israël? Dat is toch een koninklijk en priesterlijk volk?
Hè? Ja, die brief is ook
niet
voor ons, hè?
Nee, zo wordt het dan weggeredeneerd. Ja. Nou ja. Daarom is ook vervat in de schrift, vers 6, zie ik leg in Sion een uiterste hoeksteen die uitverkoren en dierbaar is. Dat is Jesaja 28 over een steen. Dat hadden we al, Psalm 118. Dit is Jesaja 28. En dan heb je alsnog in vers 7 de tot de ongehoorzame wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot hoofd des hoeks. En hier staat de tekstverwijzing er natuurlijk wel onder. Psalm 118 vers 22. De steen die de bouwlieden verworpen hebben, is geworden tot hoofd des hoeks en een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Maar alleen de uitdrukking, deze is geworden tot een hoofd des hoeks. Oh nee, de hele uitdrukking, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, is geworden tot hoofd des hoeks. Die is op Psalm 118. Maar de toevoeging en een steen des aanstoots en rots der ergernis, dat staat niet in Psalm 118. Maar u weet wat staat. Want daar komen we vandaan. Dat is Jesaja 8. Vers 14, klopt dat? Ja, staat erbij in mijn Bijbel, hoor. En een steen des aanstoots en een rots der ergernis. En dan vervolgens vers 9. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. Maar dat zijn citaten uit de uitspraken die de Heer doet naar Israël. na de roeping van Israël uit Egypte. Kijk maar in die Bijbel naar de tekstverwijzingen onder vers 9. Daar staat Exodus 19, Deuteronomium 7, Deuteronomium 14, Deuteronomium 26. Bij mij. Dat zijn er maar drie. Maar ik geloof dat in mijn lijst heb ik er wel 10 staan, hoor. Want het wordt nogal eens een paar keer herhaald. Met inclusief de psalmen en in de profeten zelfs nog. Dat kan niet missen, dat zijn uitspraken over Israël. Maar hier in Petrus, ik heb even doorgelezen, zo snel mogelijk door die vers heen. Als hij zegt, maar gij zijt een uitverkoren geslacht, over wie heeft hij het dan? Ja, echt over de gemeente, over de gelovigen, over... Die de draad kwijtraken, over gij die wedergeboren zijt. Niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Vers 23. En dat, 1 vers 23. En daar gaat het nog over individuen. Maar wat de apostel vervolgens zegt in het loopje weg, is dat wij als individuele gelovigen worden toegevoegd aan die ene steen, aan Christus, en gebouwd worden niet tot een verzameling individuen, maar een volk. Een eenheid dus.
Gij die geen volk waard.
Nou ja, wij worden toch een volk dus, als gemeente. Maar tegelijkertijd wordt gezegd dat dat volk van de gelovigen van vandaag wel degelijk de plaats inneemt van Israël. Namelijk de uitspraken over Israël in het Oude Testament, in de Mosaïsche boeken al, worden worden linea recta van toepassing gebracht op de gelovigen van vandaag. Hebben we dat? Dus dan kom je weer tot op zijn minste suggestie dat de positie van de gemeente als zodanig op een of andere wijze dan toch heus voortkomt, wel degelijk uit Israël. Maar het is niet uit het Joodse volk. Want dat waren de grote vijanden. Men leest Handelingen. En de brieven. Maar het komt voort uit het instammen van Israël. En via deze connectie met deze schriftplaatsen kom je daar vanzelf terecht. Want eerst zegt Petrus het een en ander met zijn eigen woorden. In vers 4 en 5 is dat. En daarna verwijst hij naar de diverse schriftplaatsen die je aan elkaar plakt. Vers 6, daarom is ook vervat in de schrift. Dat betekent dat die schriftplaatsen dus allemaal spreken over waar hij het nu over heeft. Over de bouw van de gemeente, namelijk. En dat het over de gemeente gaat. Nou ja, dat geestelijke huis, dat vind je ook in Efeze. Ja. Voor degenen die zeggen dat je de gemeente alleen vindt in de late brieven van Paulus. Oké, dat vind je dus ook uitdrukkelijk in Efeze. Gebouwd op één fundament, een huis waarvan Christus is de uiterste hoeksteen enzovoort. Het gaat over precies hetzelfde. Het gaat ook over Psalm 118, de steen des hoofds, des hoeks enzovoorts. En daar heet het ook een geestelijk huis. Dat is de gemeente. Daar heeft hij het over, maar hij zegt dat het dus in het Oude Testament voorkomt. En hij zegt, daarom is ook vervat in de schrift, zie ik leg in Sion een uiterste hoeksteen, die uitverkoren en dierbaar is. Dat is Jesaja 28. En ik neem u er toch even mee naartoe. Want dat staat in Jesaja 28, vers 16... Daarom al zo zegt de Heere, zie ik leg een grondsteen in Sion, een beproefde steen, een kostelijke hoeksteen, die wel vast gegrondvest is. Dat wil zeggen die goed, wel is goed hè, die goed vast gegrondvest is. Dat wil zeggen, een steen die niet wankelt, die betrouwbaar is, waarop je bouwen kunt. Hoewel het meteen in hetzelfde vers ook heet een kostelijke hoeksteen. En dat suggereert dat het niet alleen het fundament van het bouwwerk is, maar ook de top van het bouwwerk. Want de hoeksteen, ondanks alle theorieën erover, anders de zonderschoolverhalen roep ik dan oneerbiedig. Het is niet de steen van het fundament. De hoeksteen is de top van het bouwwerk. zullen we zo ook zien trouwens. Maar beide beelden zijn dus twee beelden die tegelijkertijd gebruikt worden. Een fundamentsteen waarop gebouwd wordt, als eerste steen is dat eigenlijk, hè? Maar tegelijkertijd is het ook de laatste steen. Waarom ook niet, het gaat over Christus en hij is de eerste en de laatste. Hij begint naar het einde, de alfa en de omega, dus het mag geen probleem opleveren. Maar terwijl Jesaja zegt, een steen die wel vast gegrondvest is, een kostelijke hoeksteen die wel vast gegrondvest is, staat er bij Petrus die uitverkoren en dierbaar is. Uitverkoren en dierbaar. Maar dierbaar komt overeen weer met kostelijk enzovoorts. Een paar andere woorden, maar het gaat over precies hetzelfde. En dan staat er, die geloofd zal niet beschaamd worden bij Petrus. En in Jesaja staat, wie gelooft, die zal niet haasten. Haasten is gewoon het woord voor lopen, namelijk in de looppas, namelijk rennen, hollen. Heb je dunk? Wie gelooft, zal er niet bij vandaan rennen. Dat staat er eigenlijk, hè. Dan moet u gewoon leren dat het woord haasten dat betekent, hè. Als zich iemand zich haast, dan gaat hij in ijltempo ergens naartoe. In de Statenvertaling. En wie gelooft zal niet haasten, betekent wie gelooft zal niet weglopen. Impliceren dat degene die niet geloven, dus inderdaad wel haasten. Dat wil zeggen, er hard bij vandaan lopen, ze willen er niks mee te maken hebben. En dat die uitspraak in Jesaja 28 slaat op het begin van onze tegenwoordige bedeling. En dat diegene die wel haasten, dat dat dus het Joodse volk is om zo te zeggen, want daar komt het dan op neer. Dat mogen blijken uit een paar versen eerder, Jesaja 28, vanaf, ik zal het niet allemaal lezen. Ik zal lezen Jesaja 28, vanaf vers 8. Want alle tafels zijn vol van uitspuursel en van drek, zodat er geen plaats is. Aan wie zou hij dan de kennis leren en aan wie zou hij het gehoorde te verstaan geven? De gespeenderen van de melk, de afgetrokkenen van de borsten, zal hij zijn woord geven aan degene die nog niet eens aan de melk toe zijn eigenlijk, of die melk nog steeds niet gehad hebben. Want dat is gespeende van de melk, afgetrokkenen van de borsten. Want het is gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig. Dat is de beschrijving van het Joodse volk onder de Joodse wet. Zo van alles wordt beheerst door wetten. Nederlands ideaal, denk ik wel eens, maar. Hè? Mens. Gek word je ervan, van al die wetten. Maar toen maar weer. Maar het Joodse volk leeft daaronder. Gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, enzovoort. Dat is tot in de details, dat is wat die woorden dan betekenen. En dus staat het, daarom zal hij door belachelijke lippen en door een andere tong tot dit volk spreken. Dit is wat aangehaald wordt in 1 Korinthe 14. Want dat verwijst naar het teken van het spreken in tongen. In andere taal namelijk. Maar ik wijs hierop dat hier maar sprake is van een enkelvoud in een andere taal. Want het teken van het spreken in tongen is, want je kan het heel kort uitleggen in twee zinnen. Het teken van het spreken in andere talen is de uitbeelding van hoe het woord van God tegenwoordig gebracht wordt in een andere taal. Dan wel in andere talen, allebei. Dat wil zeggen, niet vanuit het Joodse volk op basis van het Hebreeuws, want het woord van God komt standaard tot ons in het Hebreeuws, oorspronkelijk. Maar het komt in onze dagen niet alleen tot ons, maar het komt zelfs tot de Joden, want daar gaat het om. Niet in het Hebreeuws, maar in het, als het één taal is, in het Grieks, namelijk het Grieks van het Nieuwe Testament. Want ik ben er stellig van overtuigd dat zonder uitzondering dat hele Nieuwe Testament geschreven is in het Grieks. Dat het niettemin soms duidelijke sporen draagt van een Hebreeuwse zinsbouw, van een Hebreeuwse denkwijze. Ja, het waren Hebreeën die het schreven, maar ze schreven in het Grieks. Hebben jullie dat nog? Iemand zei, ja, maar Matthäus is in het Hebreeuws geschreven. Dat kun je zien aan de stijl. Het is later vertaald in het Grieks. Dan denk ik, ja, maar dat kan ook de schrijver zelf geweest zijn. Ja. Ja. En daar houd ik het dus ook op. Het is principieel. De Heer zegt, ik zal spreken door een andere taal. En spreken in tongen is slechts een teken. Het gaat niet om praktische nut daarvan. Het gaat om dat het een teken is. Heb je dat nog? En het wordt gebaseerd op Jesaja 28, zodat we zeker weten dat het betrekking heeft op het ongeloof van het Joodse volk aan het begin van onze bedeling. En dan staat er, ze willen niet luisteren, ze hebben niet willen horen, einde van vers 12, zo zal hun het gebod, vers 13, zo zal hun het woord des Heren zijn, gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier en weinig, daar en weinig. Dat wil zeggen, er is niks veranderd. Zij kennen de Bijbel alleen maar als geboden. Ik heb het uit de mond van een rabbi officieel horen vertellen. Wij hebben geen filosofie, we hebben eigenlijk niet eens een theologie. Wij doen gewoon. En waarom? Ja, omdat het zo moet. Omdat het traditie is, Abraham besneed dan, dus wij besnijden ook. En dat is het dan. En wat het betekent, joh, dat wist hij ook niet. Dat doet er ook niet toe binnen het Jodendom, zei hij. Je doet het gewoon. En dat is perfecte beschrijving hier. Alleen maar dwangneurose. Sorry dat ik het te snel zeg, maar zo beschouw ik dat dan toch eigenlijk. Alles is voorgeschreven, er is geen enkele vrijheid of wat dan ook. De mens is een complete gevangene en hij is ook niet in staat blijkbaar, of is niet bereid, zeg ik liever, is niet bereid om uit die gevangenis te stappen, want het is lekker veilig in die gevangenis. Hoewel. Nou, het geeft de mens een identiteit, hij is een gevangene. En ik denk dat dat de Joodse identiteit is in werkelijkheid. Maar, ja. Nee, ik vind het vervelend om dat te zeggen, maar het is wel zo, denk ik. Nou. Daarom hoort des Heren woord, en zo verder. En dan komt vers 16 inmiddels. Ik leg een vaste grondsteen in Sion, enzovoort. En dat is wat Paulus zich op baseert in Efeze 2. Hij zegt, wij worden gebouwd op die grondsteen, op dat ene fundament waarvan Christus, op het huis. Aan het huis worden wij gebouwd, waarvan Christus is het fundament en hij is ook de uiterste hoeksteen. De laatste steen van het bouwwerk. En dat is wat Petrus aanhaalt en zegt, het is op ons van toepassing. Maar hier zou je toch heus denken dat het toch over Israël gaat, althans over een deel van Israël. Heb je dat nog? Maar het een sluit het ander niet uit. En dan ga ik terug naar Petrus, want Petrus zei, over die dierbare steen, die kostelijke steen. Hij zei, vers 7, voor u die gelooft, is die steen dierbaar. Dat is het woord uit het voorgaande vers. Ik leg eens uit, een steen is Sion, uiterste hoeksteen, die uitverkoren en dierbaar is, kostbaar. Dat wil zeggen, hij wordt als kostbaar beschouwd. En dan zegt hij, voor u die gelooft is hij dierbaar. Want die steen is Christus natuurlijk. En voor ons is hij dierbaar. Wij kennen trouwens de uitdrukking dierbare heiland. Het is een beetje vast jargon in evangelische kring geweest althans. Hè? Ja, dierbaar. Voor u die gelooft is hij dierbaar. Dat is dus voor degene die niet weglopen, maar in plaats daarvan aan het huis worden toegevoegd, aan die steen, die levende steen. Maar tot de ongehoorzamen, in de eerste plaats moet je constateren dat ongehoorzamen het tegenovergestelde is van u die gelooft. Waaruit dus volgt, ongehoorzamen is identiek aan ongelovigen. En gehoorzamen is identiek aan gelovigen. En van hen stond Jesaja 28, ze hebben niet willen horen. Maar u die gelooft, is hij dierbaar, maar tot die ongehoorzame, nog steeds dus uit Jesaja 28, die niet hebben willen horen. Tot de ongehoorzame wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, is geworden tot hoofd des hoeks. En hoofd wil zeggen de top. Tot hoofd des hoeks, een punt dus. Toppunt. En ook tot steen des aanstoots en rots der ergernis. Het eerste gedeelte is uit Psalm 118. Die zoek ik ook op. In het verband, want dat hadden we afgesproken voor vanavond. Hè? Psalm 118. Waar eerst gesproken wordt over de opstanding van Christus. Met woorden als vers 17 van Psalm 118. Ik zal niet sterven, maar leven en ik zal de werken des Heren vertellen. Dat is een vaste volgorde der gebeurtenissen die in de psalmen vele malen voorkomt. Ik meen dat ik 40 schriftplaatsen ooit eens achter elkaar heb opgeschreven. Binnen de psalmen waar staat dat de Heer, als hij zou zijn opgewekt uit de dood, als hij de dood zou hebben overwonnen, zou hij de naam Gods, de lof Gods, de eer Gods verkondigen onder machtig veel volk, dan wel in een grote gemeente of wat het maar was ook alweer. Hè. En hier staat het wat korter. Ik zal niet sterven, maar leven en ik zal de werken des Heren vertellen. Dan ben je dus bij de opgewekte Christus en het aanbreken van het nieuwe verbond. Hij heeft mij ter dood niet overgegeven, vers 18. Of vers 19, doet mij de poorten der gerechtigheid open. Dat is gewoon opstanding uit de dood. Ik zal daardoor ingaan, ik zal de Heren loven. Dit is de poort des Heren door de welke de rechtvaardigen zullen ingaan. Dat is de poort uit de dood in het leven. Vandaar dat ook wij, volgens Petrus, zijn overgegaan uit de dood in het leven. En uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht en wat het maar was. Nou goed. En dan volgt met vers 22. De steen die de bouwlieden verworpen hadden, is tot hoofd des hoeks geworden. Dat is wat Petrus citeert. En er staat erbij, dit is door de Heere geschied. Dat wil zeggen, het is het werk van de Heer zelf. En het is wonderlijk in onze ogen. En wonderlijk wil zeggen dat het gaat om iets dat wij mensen niet begrijpen. Niet kennen, niet doorzien, dan heet het wonderlijk. Het is wat Paulus zei in Handelingen 13 tot de inwoners, de Joden moet ik zeggen, tot de Joden in Antiochië. Hij zei, pas er dan voor op dat je niet overkomt wat de profeet gezegd heeft. Komt gij verachters en verwondert u als goud en verwondert u en verdwijnt, want ik werk een werk in uw dagen dat gij niet zult geloven indien het u iemand verhaalt. En een paar versen verder zegt de apostel, nou als jullie Joden het dan niet willen, dan gaan we naar de heidenen, want dat is wat de profeten gezegd hebben. En hij citeert weer Jesaja 42 en 49. Zie, dezelfde verband. Bovendien, die kwestie van die steen. In mijn Bijbel staat er een hele reeks schriftverwijzingen onder. Ja. Hebben jullie dat ook? Ja. Naar de evangelie, Matthäus, Marcus, Lucas. En vervolgens naar Handelingen. In de prediking van het evangelie is dat. En dan nog een paar, waaronder natuurlijk 1 Petrus, waar we vandaan komen. Maar ik neem u alleen even mee naar Matthäus 21, over deze uitspraak. Matthäus 21, dat is de gelijkenis van de boze wijngaardeniers, heette ze geloof ik. Ja, ze heette boze wijngaardeniers. U weet wel hoe dat was, hè? Er was een heer des huizes die een wijngaard plantte en zette een tuin daarom en groef een wijnpersbak en bouwde een toren en verhuurde die wijngaard aan de landlieden. En reisde buitenslands. En toen was het tijd voor de oogst En toen zond hij vers 34 zijn dienstknechten tot de landlieden om zijn vruchten te ontvangen. En de landlieden nemende zijn dienstknechten hebben de een doodgeslagen en de ander gedood en de derde gestenigd. En wederom zond hij andere dienstknechten meer in getal dan de eerste en zij deden hun desgelijks. En in derde instantie, ten laatste, zond hij tot hen zijn zoon, zeggende: zij zullen mijn zoon ontzien. Maar ze zagen hem, de landlieden, en ze zeiden onder elkaar: deze is de erfgenaam, komt, laat ons hem doden. En weet je waar ik nou ben? Bij Jozef in dood dan, maar... Die broers die zeiden: hé, dat is de erfgenaam, die Jozef. Laat ons hem doden. Komt meteen de naam Jozef bovendrijven. Nou ja, laat maar zitten. Maar dat is de naam die met die 10 stammen meeging, hè? Jozef, Efraim. Dat is niet voor niks. Maar, toch maar. Zij namen hem, wierpen hem uit buiten de wijngaard en doden hem. Dat is wat ze met de Heer Jezus gedaan hebben, want daar slaat het natuurlijk op, hè? Buiten de stad en gekruist. En toen was de vraag: wat zal hij met die landlieden doen, die heer van de wijngaard? En toen kreeg de Heer als antwoord: hij zal de kwade een kwade dood aandoen en zal de wijngaard aan andere landlieden verhuren die hem de vruchten op haar tijden zullen geven. Aan landlieden, maar dan anderen. Aan Israëlieten, maar dan anderen. Dezelfde klomp leem, maar een ander vat. Hebben jullie dit nog? En dan zegt de Heer als antwoord: hebt gij nooit gelezen in de schriften de steen die de bouwlieden die de zonen, als je het in het Hebreeuws zou lezen, die de zonen, bouwlieden, hetzelfde woord, uit Psalm 118, daar staat het woord voor zonen ook. Hè? De steen die de bouwlieden verworpen hebben, is geworden tot hoofd des hoeks. Van de Heer is dit geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Heb je dat gelezen? Nou goed, komt er commentaar van de Heer op dat vers. Moet je altijd goed opletten. Waar heeft hij het over? Hij zegt: daarom zeg ik jullie dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en aan een volk gegeven dat zijn vruchten voortbrengt. Aan een ander volk dus. Kortom, die steen die door de bouwlieden verworpen werd, werd dus verworpen door een volk. En het was het Joodse. Niettemin werd de steen tot hoofd des hoeks, kreeg de belangrijkste plaats in hun bouwwerk. Maar dan toch bij een ander volk. En welk volk dat is? Ja, bij de 10 stammen dus. Daar gebeurt dat. En daaruit en daarin, of daaruit, net wat u wil, ontstaat dus de gemeente, wordt de gemeente gebouwd. En het volgende vers zegt: en wie op deze steen valt, over mag ook hoor, want op en over is hetzelfde. Wie over deze steen valt, struikelt dus, die zal verpletterd worden. En op wie die steen valt, dien zal hij vermorzelen. Want beide beelden komen in het Oude Testament voor. Dat men namelijk struikelt over de steen, maar ook dat men vermorzeld wordt onder een steen. Denk maar aan de steen, de grote steen in Daniel 2. Nou ja. En als de overpriesters en fariseeën deze zijn gelijkenissen hoorden, verstonden zij dat hij van hen sprak. Want inderdaad, zij zijn de bouwlieden. En ze waren bezig de steen te verwerpen, staat er gewoon bij. En wat hier dus gewoon staat, is dat het koninkrijk van hen zal worden weggenomen en gegeven aan een volk dat zijn vruchten voortbrengt. Aan een ander volk dus. Nou ja, en je weet het langzamerhand uit het Oude Testament. Je hebt die twee huizen. Als er met de een iets misloopt, dan gaat het verhaal verder met de andere. Dus als Juda niet wil, dan Efraim waarschijnlijk. En omdat het gaat over het aanbreken van het nieuwe verbond enzovoorts, weet je zeker dat je bij Efraim terechtkomt, want aan hem was het eerst geboorterecht beloofd. En dat is de strekking van het verhaal dus, hè? En dan heb je nog dat hier gesproken wordt over: en wie over deze steen valt, vers 44... met andere woorden, men struikelt erover. En dan ga ik dus eerst even weer terug naar 1 Petrus... Want die zei... Voor u die gelooft is die steen dierbaar. Maar tot de ongehoorzamen wordt gezegd... De steen die de bouwlieden verworpen hebben... is geworden tot hoofd des hoeks. Maar ook tot steen des aanstoots en rots der ergernis. En dat staat niet in Psalm 118 erbij. Dat staat in Jesaja 8, waar we vandaan komen. Maar wat stond er in Jesaja 8? Daar stond, hij zal zijn, de Heere der Heerscharen zal zijn een heiligdom en tot steen des aanstoots. En hier staat, hij zal zijn tot hoofd des hoeks en tot steen des aanstoots. Schrijf ze maar naast elkaar of onder elkaar, net hoe je dat doen wil. Nou weet je wat dat heiligdom is uit Jesaja 8. Dat is die steen die geworden is tot hoofd des hoeks. Die verworpen is dus door het ene huis van Israël. Ze zijn erover gestruikeld. Maar hij is geworden tot heiligdom in het andere huis van Israël. En feitelijk staat dat hier dus ook... En dat moet wel, want anders dan kun je dit ook helemaal niet volgen in 1 Petrus. Want er staat dat dit gezegd wordt tot ongehoorzamen. En volgens vers 8, dat zijn degenen die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde. Waartoe zij ook gezet zijn. Met andere woorden, in ieder geval betekent het dat het in het profetisch woord is aangekondigd. Daarna is de vraag, was het Gods bedoeling of ze, dat ze zich aan die steen zouden stoten? Nou ja, de vraag is, hebben zij gestruikeld opdat ze vallen zouden? Dat is Romeinen 11. Ja. En het antwoord is nee. Dat dan weer niet. Maar hier zou je zeggen, toch wel, want staat hier, ze zijn ertoe gezet. Het antwoord is natuurlijk, het was niet de bedoeling dat ze zich aan die steen zouden stoten, maar het was wel de bedoeling dat als ze zich aan de steen zouden stoten, dat ze dan zouden vallen. En verpletterd worden. En dat is ook gebeurd. Heb je dat nog? Het was niet de bedoeling dat ze ongelovig zouden zijn, maar het was wel de bedoeling dat er een oordeel zou komen over die ongelovigen, uiteraard. Dat is het verhaal. En inderdaad, ze zijn gevallen. En dan volgt vers 9, maar gij... Nou ja, dat is dus u die gelooft, uit vers 7. Niet de ongehoorzame, maar u die gelooft. En als daar dan uitspraken volgen... die in het Oude Testament van toepassing zijn op Israël... en hier van toepassing zijn op u die gelooft... Dan betekent het dus dat de gelovigen van vandaag de positie van Israël innemen. En daar komt ook het verhaal vandaan dat de gemeente geestelijk Israël is. Maar dat is dan toch gebeurd op een andere manier dan men gewoonlijk denkt. Want men denkt gewoonlijk, God heeft een eind gemaakt aan Israël en is gewoon wat anders begonnen. Hoewel men dat ook niet volhoudt, niet lang volhoudt. Want als ze er niet op letten, die lui, dan hebben ze toch over de kerk der eeuwen. En bedoelen ze dus die kerk waarvan Abraham ook al lid was. Ja. En Adam en Noach en Henoch. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Want de gemeente als zodanig begint pas bij de opstanding van Christus. Waarbij Christus de eersteling is. Dus eerder kan dat niet zijn. Maar dat de gemeente de positie van Israël inneemt. Dat is waar, niet omdat de gemeente een uitverkoren volk is als zodanig, want dat betekent niks. Maar omdat aan de gemeente nou eenmaal het woord Gods is toebetrouwd en de gemeente is een priesterlijk volk, een pilaar en vastigheid der waarheid. Dat had Israël moeten zijn. Dat is één ding. Maar het andere ding is dat de wortels van de gemeente inderdaad liggen in Israël. En dat de gemeente officieel ontstaan is... uit de 10 stammen van Israël. Dat is hoe het in elkaar steekt. En daarna wordt het een wat ingewikkelder verhaal... want dan moet ik uitleggen dat nou eenmaal het een kwestie was van een koninkrijk dat zou komen, zodat het een zaak is van dat in de eerste plaats aan de overheden, menselijke overheden, het evangelie gepredikt zal worden. Dat vind je dus in Handelingen ook uitdrukkelijk, met als hoogste instantie de Romeinse keizer overigens. Vind je al in Handelingen. En Herodes en Agrippa en wie het allemaal maar waren. Maar volgens de historie, en ik ben altijd blij dat de Rooms-Katholieke Kerk die tradities in stand houdt. Volgens de historie is de eerste koning die tot geloof kwam, en daarmee het eerste volk dat het evangelie aanvaardde, was het Britse. Het Engelse koningshuis. Hetgeen later nog de basis, de juridische basis geweest voor het idee van Hendrik de VIII in de tijd dat de Anglicaanse, dat de Engelse kerk dus, om zo te zeggen, ouder is dan de Romeinse. En daar had hij volkomen gelijk in. En dus, dus heb ik met die keizer, met die paus in Rome, met de Romeinse kerk, dus helemaal niks van doen. En dat hij daar andere gedachten bij had en andere redenen voor dat kan zijn. Maar de juridische basis ervoor was dit. En hij had volkomen gelijk. Het kwam eerst in Brittannië terecht. En dat is algemeen aanvaard, dus gewoon kerkgeschiedenis. Lang voordat Clovis tot geloof kwam, zal ik maar zeggen. Of nog eerder keizer Constantijn of wie het maar geweest zijn allemaal. Hè? En dat is het punt. Dat wil zeggen, het kwam inderdaad bij de 10 stammen van Israël terecht. Bij Efraïm, en meer ga ik er nou niet over zeggen. En al voor zover wij dan een priesterlijk volk zijn, heeft het inderdaad tot consequentie opdat gij zoudt verkondigen. Oh, ik sla wat over. Het eerste deel van vers 9 is echt uit Exodus 19, maar ik heb geen tijd meer. Bij de roeping van Israël, hè? Gij zijt een uitverkoren geslacht, een priesterlijk koninkrijk, enzovoort. Heilig volk, een verkregen volk. Die woorden worden letterlijk geciteerd en toegepast op u die gelooft vandaag. Ja. Een verkregen volk. Opdat gij zoudt verkondigen, want de positie van de plaats, de positie van Israël, is die van priesterlijk volk en dus die van het bewaren, het onderhouden, het handhaven, je m'engendré, het handhaven van het woord van God. En hier staat het ook. Opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Daarmee kom je in het vervolg van Jesaja achterrecht trouwens. Maar daar hebben we 14 dagen later wel weer over. Gij die eertijds Lo-Ami waart. Wie? Maar nu Ami zijt geworden. Dat is een profetie uit Hosea over de 10 stammen van Israël. Ja. Heb je het nog? Je kan het niet missen. Gij die eertijds Lo-Ami waart, maar nu Gods volk zijt. Die eertijds Lo-Ruhama waart, niet ontfermd, want het is Grieks nou een keer. Niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. En daar gaat het dus over. Hè? Over hoe die zaligheid bij ons is terechtgekomen, niet als een noodgreep van Gods wegen, maar integendeel in overeenstemming met zijn profetisch woord. En hoewel het er naar de buitenkant, naar de wereld uitziet, alsof het met Israël voorkomen de mist in is gegaan, volvoert God zijn werk nog steeds via Israël. En in Jeremia lees je dat ook, daar staat, men zal zeggen, het is afgelopen met de beide huizen, Jeremia 33. Het is afgelopen met de beide huizen van Israël. En dan zegt de Heer, dat is niet zo. Dat denken jullie, zo ziet het eruit. Maar in werkelijkheid is zolang dag en nacht en zon en maan, zolang is Israël mijn volk. En je wordt dus achtergelaten daar met het grote raadsel. Hoe dan? En toch is er maar één antwoord op. Als het aan de ene kant fout gaat, gaat het aan de andere kant verder. En vandaar dat het Nieuwe Testament begint met een Jozef. En alles in het Nieuwe Testament, elke nieuwe ontwikkeling begint met een Jozef. Of als alternatief met een Simon, maar dat blijft hetzelfde verhaal. De vervulling van de belofte van eerst geboorterecht. En het loopt via een Simon als eerste. Dat was al zo in Genesis, in de dagen van Jozef. En het is ook in het Nieuwe Testament het geval. Ik bedoel, het zijn vaste lijnen, ze worden doorgetrokken doorheen heel de Oud-Testamentische geschiedenis naar onze Nieuw-Testamentische tijd. Als je serieus je Bijbel leest, en ik bedoel ook het Nieuwe Testament, en doet wat je moet doen, namelijk kijken wat zegt het Oude Testament dan, en wat betekenen die versen eigenlijk, dan is er absoluut geen andere mogelijkheid. En dan moet je vaststellen dat in onze dagen niet het Joodse volk Israël is, maar wij zijn dat. En dat betekent, wij zijn Gods volk. En dat zij als volk, ik heb het niet over de individuen, maar dat zij als volk alsnog tot bekering zullen komen. Ja, dat is wat de Bijbel leert. En dat het tot gevolg zal hebben de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde en het herstel van de troon van David in Jeruzalem alsnog. Het terugkeer dus van die troon. Ja, dat is wat het profetisch woord ons allemaal vertelt. Want God heeft een plan gemaakt en ondanks de onrechtvaardigheid en ontrouw dus van de mens, zegt Romeinen 3, maar God is getrouw, God is rechtvaardig. Hij doet wat hij gezegd heeft onder alle omstandigheden. Houdt hij zich aan zijn woord? Is dat onmogelijk, dacht je? Nou, misschien wel naar onze maatstaven, maar God demonstreert het. Maar dat is de essentie van de hele geschiedenis eigenlijk. Hè? Wat er ook gebeurt, God is betrouwbaar. En daarom vertrouwen wij ons ook aan hem toe, uiteraard. Nou, we zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank dat wij als uw kinderen door dit leven al mogen gaan. In het besef dat u ons hebt wedergeboren tot een levende hoop. En dat het een en ander vast ligt in deze duizenden jaren oude woorden. Wij danken u dat wij dat woord van u hebben ontvangen. En dat bij al wat er verandert in de loop der eeuwen, maar ook in de loop der jaren rondom ons, dat u de onveranderlijke bent. En dat uw woord blijft en dat uw beloften blijven en dat wij mogen leven uit die beloften, mogen uitzien naar de vervulling daarvan, zelfs al in de nabije toekomst. Wij danken u dat we ook vanavond dit woord mochten openen. En ons mogen bezighouden, niet met de vergankelijke dingen van de actualiteit rondom ons, maar met dat eeuwig blijvende woord van God en met dat plan der eeuwen dat u uitwerkt ook in onze dagen. We danken u voor die genade waardoor wij daar deel van uit mogen maken. Deel mogen uitmaken van dat bevoorrechte volk dat zelfs een hemelse positie heeft ontvangen. Dat bevoorrechte volk aan wie uw woorden zijn toebetrouwd. Dat woord der waarheid, waaruit wij zijn wedergeboren en waar ook wij ons vanavond weer mee mochten voeden. Wij dragen elkaar aan u op, Vader. Wees u ons nabij. Bewaart u ons voor de boze en voor de duisternis van deze wereld, opdat wij mogen wandelen in uw licht tot eer van uw naam. Amen.